Welkom bij Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd, aflevering 22. Met vandaag Tom de Bruyne en Klaas Dijkhoff. En we beginnen vandaag bij Tom. Je had een interessante observatie, Tom, over wat er eigenlijk sterker is in ons brein. Onze principes of het vermijden van pijn en gedoe.
Ja, heel duidelijk het laatste. Ons brein die draait gewoon op eigenlijk luiheid. Luiheid is onze main driver voor alles wat we doen. En eigenlijk alles wat... je zou kunnen zeggen dat de meest succesvolle businessmodellen ter wereld, die hebben we misschien al ooit eens behandeld in de podcast, die spelen in op de zeven hoofdzonden. En één ervan is luiheid. We willen eigenlijk het liefst van al zo min mogelijk inspanning doen. Dus ik denk dat als wij gedrag willen veranderen, dat we juist ook dat vermijden van pijn en het vermijden van gedoe, dat wel eens een heel krachtig principe wil zijn. Als wij mensen bijvoorbeeld willen meer elektrisch laten rijden, dan moet je gewoon zorgen dat eigenlijk de default in de straat wordt dat bijna alle parkeerplekken elektrisch zijn, behalve die paar andere nog voor gewone auto's. Waardoor dat je zoveel gedoe krijgt om je auto 200 meter verder te moeten parkeren, dat mensen denken van fuck it, ik ga gewoon elektrisch kopen. En ons favoriet filmpje van de voorbije maanden was natuurlijk dat vaccinatiemeisje die een heel pleidooi hield tegen vaccineren. Ja. Maar dan op het einde van het filmpje doodleuk zegt van oh ja, maar ik ben gevaccineerd hoor. Van ja, anders kom ik de McDonald's niet in. Ja, briljant. Dit is de condition humaine in een notendop. Echt prachtig.
Ja, voor 90% van de mensen heeft het sowieso gewerkt. Dat die vaccinatiecijfers zijn door het dak.
Ja. Absoluut, absoluut. Ja. Maar jij had er ook in, hè, rond, wat is de CO2-heffing?
Ja, er was van de week ophef of boosheid over een CO2-registratie eigenlijk nog maar. Ik bedoel, de helft van de mobiliteitsuitstoot in Nederland komt van zakelijk verkeer. Ook het woon-werkverkeer. En nou is er bedacht dat ja, als je wil weten hoe je dat terug moet brengen, moet je eerst weten hoeveel mensen uitstoten. Dus dan zouden werkgevers moeten gaan bijhouden van hun werknemers hoe ze reizen en hoeveel ze daarbij hebben uitgestoten. Wel bij 100 plus werknemers, dus wij zitten voorlopig nog wel even goed. Maar komt iemand op de fiets naar zijn werk, komt hij met een auto, met wat voor auto dan? En toen dacht ik, ja, van een achterlijk gedoe. Wat heeft het nou voor zin om een beetje extra administratief rompslomp? Dan heb je straks papieren en dan weet je hoe slecht je het doet. Dan gaat toch niemand zich beter van gedragen? En dacht ik daarna van, wacht eens even. Als je dit goed aanpakt en juist drukt op wat jij zegt, dat vermijden van pijn, dan kan het misschien wel een heel erg goed gedragseffect hebben. Niet omdat die registraties helpen, maar als jij die registratie niet hoeft te doen als je aan een paar dingen houdt. En dat zou een slimme manier zijn. Als je zegt, leasecontracten afsluit, dat elke vervangende auto elektrisch moet zijn. Of je sluit een contract af bij KLM of weet ik veel wie. Of een tussenbureau, dat al je vluchten gecompenseerd worden, CO2. Dat de overheid dan zegt, van nou oké, dan hoef je dus geen registratie bij te houden. Want dan doe je het goed.
Ik zat al meteen erop door te denken. Want in dezelfde zin kan je dan ook nadenken over bijvoorbeeld je kinderen aan de groente krijgen. Zo van, je kan talloze motivatiestrategieën gebruiken om te proberen ze te overtuigen dat het goed voor ze is. Maar eigenlijk moet je het gewoon anders aanpakken. Het is van, luister kinderen, het is heel simpel. Ofwel eet je groente op, ofwel doe je de afwas. En zeg het maar. En ik ben er vrij zeker van dat dan met heel veel overgave de groenten binnengespeeld worden.
Ik ben wel blij dat je er af was. Ik was even bang hoe jij het vermijden van pijn ging gebruiken om je kinderen groenten te laten eten. Maar gelukkig, dit is vermijden van gedoe. Maar dat... Ik ben misschien iets te egoïstisch daarvoor. Maar wie doet de afwas dan als ze wel een groente opeten?
De afwasmachine.
Oké. Ja. Zeggen, dus, anders hoop ik dat ze hun groenten niet opeten. Moet ik het anders zelf doen?
Nee. De afwas. Dit scenario werkt alleen als je een afwasmachine hebt.
Nou, volgens mij is dat ook een reden dat we heel veel willen betalen. Soms voor dingen die we zelf niet kunnen, maar ook waar we veel stress van krijgen. Ik zat te denken aan accountants en boekhouders.
Oh, echt fantastisch. Een accountant kan mij niet genoeg kosten, omdat de psychologische waarde die voor mij vertegenwoordigt, doordat ik eigenlijk mijn stress kan outsourcen naar iemand die dat in mijn plaats doet, ja, die mag een tienvoud vragen en dan nog ga ik het met veel liefde betalen.
Ik heb dat totaal niet. Even voor het geval onze accountant luistert. Ik heb dat niet, hè? Dus niet.
Nee, I know. Maar ja, maar jij bent ook veel. Je houdt van hoe zou ik zeggen, structuur en regelmaat. Hè?
Ja, ja, maar neem maar voor dat hij luistert en het tarief omhoog gooit, omdat hij dit jou hoort zeggen.
Oh ja, ja, ja. Even ingrijpen hier. Hè? Ja, die van mij luistert trouwens ook naar deze podcast. Dus ik zou beter mijn mond houden in deze.
Maar die is moreel zo hoog staan dat hij geen misbruik maakt van de pijn bij zijn klanten. Dat is.
Ik kan hem ten eerste aanraden. mkbaccountants.nl. Nog even terug naar je autoheffing. Dus wat je eigenlijk zei is dat het leek op het eerste zicht een beetje een absurde maatregel. Maar als je hem even wat beter bestudeert vanuit de psychologie van beïnvloeding, dan zou hij eigenlijk best wel geniaal kunnen zijn.
Kunnen, ja. Want ik ben bang dat het niet is hoe die bedacht is. Ik ben bang dat het idee is, we moeten een benchmark hebben. Dus dan moet je eerst een paar jaar registreren. Dan weten we het gemiddelde bij bedrijven. En dan kun je zeggen, dit moet naar beneden. En als je dat dan we gaan ze op een andere prikkel zitten. Dan ga je namelijk zeggen, als je daar boven het gemiddelde zit of niet reduceert, dan krijg je een heffing, een boete. En dan dat is ook een pijnprikkel. Maar dat is er ook wel een die transactioneel is. Dus dan kun je het gewoon afwegen, wat kost het me? Misschien is de boete wel, die moet dan wel heel hoog zijn. En je hebt al heel veel weerstand en frustratie opgeroepen. En de bedrijven die het wel goed doen, die hebben ook de pijn van de registratie en administratie. Dus ik ben bang dat het die kant op gaat. Dus misschien is het nog te fixen. Want je meet nu aan de reacties dat mensen het verschrikkelijk irritant vinden, die administratieve rompslomp. Behalve de bedrijven die daar een mooie softwareoplossing voor gaan aanbieden straks. Dus als je weet dat je iets in handen hebt, deze gedragsprikkel, ga dan niet pas alleen maar weer focussen op die financiële heffing. Want die is vaak veel minder motiverend. En die geeft mij ook het idee, oké, dan kan ik het afkopen. Weet je, er zijn ook mensen, ikzelf niet zo. Ik vind een snelheidsboete gruwelijk irritant. Meestal omdat ik dan zo'n mietje ben die ook maar 3 km/u te hard heeft gereden. Bij een trajectcontrole. Ik had de laatste 2 van 5 minuten ertussen. Weet je, dat je om 00:30 s'nachts naar huis rijdt. Goed. Maar dan geeft je ook het gevoel dat je het kunt afkopen. Van ja, hoezo is het toch niet verkeerd? Ik heb betaald, ik heb dat recht nu verworven door te betalen. En dat trekt iets anders in ons hoofd open. Terwijl als je zegt, joh, administratie is niet nodig als jij de CO2 compenseert en elke nieuwe auto die je hebt in je bedrijf of in je vloot, voor zover het kan, elektrisch is. Dan geef je mensen een grote beloning. Dan geef je ze de vrijheid van de gedoe en pijn en stress. En dan geef je ook nog vertrouwen. Ook nog eens een positieve effect.
Het doet mij denken aan een onderzoek die ik las een tijdje terug. En dat ging over een subsidie die beschikbaar was voor mensen hun huis te verduurzamen. Of nee, voor een subsidie voor een energierekening. En een beetje tot een verbazing bleek gewoon niemand gebruik te maken van die subsidie. Toen gingen ze gaan duiken in het probleem. En wat bleek het probleem te zijn? Motivatie was er, iedereen was er bekend mee, maar niemand raakte, of iedereen kreeg al meteen een soort paniekaanval van de formulieren die moesten ingevuld worden.
Ja.
En je kan het dus eigenlijk gewoon ook naar je hand zetten. Dus in plaats van te zeggen, oh, dat is een obstakel, moet je hem eigenlijk een soort omgekeerde psychologie gebruiken. Dus van, ofwel doe je het goede gedrag, ofwel gaan we je kloten met heel veel formulieren. En ik van, nee, ik neem wel een elektrische auto en een bakfiets. Anders moet ik al die formulieren gaan invullen.
Kan ik je van allebei van harte aanraden. Een elektrische auto, een elektrische bakfiets. Gaat prima bij ons thuis ermee. Maar wat je zegt, dat is ook dat. Er zijn wel manieren waarvan ik het gedoe toch. Hè, principes over en gedoe en vermijding. Ik schiet me 1 voorbeeld te binnen waarbij mijn principes toch sterker waren dan het gedoe. En de pijn die ik. Dat was het laatste toen we hier voor het kantoor een tv kochten en er zat een cashback actie op. Dat is natuurlijk sowieso van het bedrijf, dus niet mijn privégeld. Maar dan moet je, dat vind ik dan. Dan heb ik bijvoorbeeld al het idee, dat ze gaan heel veel hoepeltjes opwerpen, zodat ik de irritatie van het terugkrijgen van dat geld zo groot is dat ik het erbij laat zitten. Dus ik moest de factuur sturen en ik moest een code sturen achterop de tv. Terwijl die net opgehangen was. Dat is ook alweer briljant. Maar daar hadden ze kennelijk zo vaak al commentaar op gehad dat je dan ook een foto mocht sturen van de tv die er hing. Met de registratiecode op het scherm. Maar ik moest ook de uitgeknipte streepjescode van de doos een foto ervan sturen. Dus niet een foto van de streepjescode op de doos. Nee, een foto van de uitgeknipte streepjescode op de doos. En die had ik gescand met Scannable, die app. Maar die app is zo slim tegenwoordig dat die zegt, ja, waarom zit er zoveel doos omheen? Dus die had hem teruggebracht tot een mooie uitsnede van de streepjescode. En toen kreeg ik dus een foutmelding van die tv-maker. Van ja, het is geen uitgeknipte. Dus moest ik bellen met een helpdesk. En dat raakte best geïrriteerd. Dus ik werd echt behandeld als een fraudeur. En toen werd ook nog tegen me gezegd, het is echt niet zo dat, ja, het ging om Samsung, maar dat Samsung dit allemaal doet om te zorgen dat u uw geld, cashback niet terugkrijgt, hoor. Ik zeg, nou, daar lijkt het anders behoorlijk op. Maar goed, toen heb ik dus achteraf denk ik, ja, volgens mij hebben die uren meer gekost dan dat geld dat we terugkrijgen. Maar dat was dan toch even, ik moet ergens principes over hebben.
Ja, ja, ja.
Dus ik heb hier al die moeite wel gedaan. Precies.
Maar er zat bij jou dan iets anders achter, namelijk van, ze gaan dit mij niet aandoen.
Nee, maar diezelfde frustratie en irritatie, die gaat er straks ook in zitten bij die vergroening, ja, en die verduurzaming. Ja, als je al zoveel administratieve romslomp op je nek hebt gehaald, en dan zeggen ze, ja, nou, als u, en dan willen we nu dat u vergroent. Ik denk, ja, dag, ik heb al mijn administratie al gedaan. Dan wordt het een strijd van tussen mij en de overheid die mij die pijn bezorgt van de administratie, in plaats van mijn bijdrage aan verduurzaming. En als ik dan die pijn ook nog eens niet kan vermijden, ja, dan zet je me helemaal klem.
Hebben we naast luilust dan ook een kernwaarde die hier te maken hebben?
Nee, ik ben gewoon eigenwijs Hans Worst.
Ja, top.